Goedemorgen allemaal. Fijn dat u het slechte weer hebt getrotseerd en gekomen bent. Ik heb vandaag een schriftgedeelte genomen uit een Matteüs Evangelie, hoofdstuk 5. En dan gaan we ook een klein stukje met elkaar lezen. Het zijn maar drie teksten. En ik heb deze boodschap, of over dit gedeelte, deze schriftgedeelte, heb ik volgens mijn eigen notities in 2011 al een keer over gesproken. Dus ik hou alles zelf goed bij. Ook van andere predikers. Ik schrijf altijd mee, dus ik weet precies waar er over gesproken is, ook voor mezelf. Ik val niet in herhaling, maar ik heb het wel verder uitgediept, deze drie teksten. We gaan het even met elkaar lezen. Kunt u het lezen van de achter of is het moeilijk, hè? Dus het moet echt groter volgende keer. Oké, ik ga het voorlezen hoor. Ja? Dus niet? Wat ben je aan het doen, Thomas? Oh, ben je het groter aan maken? Oké. Mag ik misschien nog een glaasje water? Is er iemand? Oké, dank. Is dat beter of nog niet veel? Oké, maar ik lees het voor hoor. Ja? Jezus zegt hier, gij zijt het zout der aarde. En indien het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld en de stad, een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Laat me eerst zeggen, we zijn allemaal in proces, ja toch? Of we nou 1 jaar tot bekering zijn. Thank you, sister. Deze zuster zegt altijd, I love you, pastor. I love you, sister. Thank you. Daar word ik helemaal blij van. Nou, kijk, ik krijg toestemming hoor, van ze lacht. I love you, sister. Hè? Dat mag er wel gezegd worden, of niet? Nou. Dus, maar we zijn eigenlijk allemaal in een proces. En of we nou 1 jaar al de Heer kennen, of 10 jaar... De Heer is nog steeds met ons bezig, ja toch? En al sta ik hier voor en al lees ik heel veel de Bijbel, nog steeds merk ik, de Heer is me nog steeds aan het vormen, aan het kneden en de ruwe randjes moeten eraf. En dat zal een proces zijn tot de wederkomst van Jezus Christus en dan zullen we volmaakt zijn, zoals Hij volmaakt is, ja? Goed, dat is ook de spiegel die we vandaag onszelf voor gaan houden met dit schriftgedeelte. Gij zijt het zout der wereld en het licht. Nou. Dit schriftgedeelte waar we zojuist dus hebben gelezen, zijn woorden van Jezus, hè? Gericht aan zijn discipelen. En we weten dat een ieder die dus Christus volgt, een discipel wordt genoemd van Jezus. Deze gelijkenis die Jezus hier bespreekt, is een van de 3 grote redenvoeringen die Jezus heeft gehouden in zijn dagen. De andere 2 grote toespraken staan vermeld in Matteüs 13, de gelijkenis van de zaaier. En in hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25 betreffende de reden over de laatste dingen en gelijkenissen die hij daarbij aanhaalt over de eindtijd. Misschien is het u ook opgevallen dat Jezus graag spreekt door gelijkenissen. En dat viel de discipelen ook op. En het was ook hun vraag waarom hij dat eigenlijk ook steeds deed, spreken door gelijkenissen. En hij zegt dus, omdat het u gegeven is, zegt hij, omdat het jou gegeven is, de geheimen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Maar zij die daarbuiten zijn, niet. Dus om Jezus' woorden te leren begrijpen, zul je zijn wereld moeten instappen. Zijn koninkrijk moeten binnenstappen. En dan zul je ook stapsvoets begrijpen wat Jezus bedoelt met al zijn woorden. Ongelovigen daartegen kunnen eigenlijk dus Jezus niet volgen. En het blijft altijd een strijd in hun bovenkamer. Wat bedoelt Jezus nu? Vooral als hij spreekt door gelijkenissen. In hoofdstuk 4 hiervoor had Jezus zojuist 4 discipelen gekozen. Hem geroepen bij de zee van Galilea. 2x2 broers. Ja, en we weten welke dat zijn. Dat ze vissers van mensen zouden worden. Maar hij gaat verder en zegt waartoe ze bestemd zijn. Niet alleen maar roepen, maar je bent geroepen om ergens toe bestemd voor te zijn. Namelijk om het zout der aarde en het licht van deze wereld te zijn. En als Jezus nu zegt, gij zijt het zout der aarde, is dat blijkbaar iets positiefs. Je bent het zout van deze wereld, dat is positief bedoeld. Want zout was zeer kostbaar in die tijd. Had een grote waarde, had een functie. Dus jij hebt een waarde in de ogen van God. Je hebt een functie in de ogen van God. En omdat Jezus zegt dat wij het zout van deze wereld zijn, betekent dus dat ook dat de kerk, jij en ik, belangrijk zijn in deze samenleving. Ik wil daarom iets kort vertellen over de waarde van zout in die dagen, omdat Jezus over deze gelijkenis van zout spreekt. In die dagen van Jezus was zout moeilijk te verkrijgen. Het was zeer kostbaar. We kunnen ons haast niet voorstellen. Want zout in onze supermarkt kost minder dan 1 euro per kilo. Dus wat is de waarde van zout vandaag in de dag? Ja, weinig. Maar in die dagen was zout zeer kostbaar. Het werd zelfs in Jezus' dagen het witte goud genoemd. Zout werd zo waardevol geacht dat het diende als een ruilmiddel om te kopen en verkopen. En zelfs het was een onderdeel van het loon van een werker in de tijden van de Romeinen. De waarde van zout is zelfs nu nog terug te vinden ook in onze taal. In ons woordgebruik wordt het woordje zout ook vaak meegenomen. Het woord salaris stamt af van het Latijns woord sal, wat zout betekent. Dus zout was een betaalmiddel. Zout was in die dagen heel duur. Het werd als salaris uitbetaald. Ziet u dat al gebeuren? U krijgt eind van de maand uw salaris uitbetaald in zakken zout. In die dagen was het normaal. Maar ik zie het al voor me. Hier is je loon, een kilo zout. Nou, dan ga je heen. Maar het was wit goud. Ja? Dus dat is een heel ander beeld waarin Jezus spreekt. Voor ons is dat ondenkbaar zout. Ja? Want het kent eigenlijk maar weinig waarde. Maar in Jezus' dagen wel. Vandaar dat hij het aanhaalt als gelijkenis. Gij zijt het zout van deze wereld. Het is waardevol. Jij bent waardevol. Het woordje zout is ook doorgedrongen in onze spreektaal, in vele uitdrukkingen die we kennen. Denk aan onze hedendaagse spreekwoorden waar men bepaalde waarde toeschrijft aan zout. Bijvoorbeeld, positief en negatief heb ik er een paar uitgehaald. Hij is het zout in de pap niet waard. Kent u dat? Als dat tegen u gezegd wordt, dan moet je niet zeggen, oh, halleluja, prijs de Heer. Dat is negatief, hè? Hij is het zout in de pap niet waard. Dat betekent, je bent eigenlijk een mislukkeling. Je bent een nietsnut. Je presteert weinig. Dus je moet niet blij zijn als ze dat tegen jou zeggen, hè? Ze hebben samen een zak zout gegeten. Ze kennen elkaar door en door, ja? Men moet niet op alle slakken zout leggen. Ja, je moet niet over die kleinigheden, onbenulligheden vallen. Steeds aan- en opmerkingen plaatsen. Iets met een korreltje zout nemen, niet al te serieus letterlijk nemen. Maar weet je, in Leviticus 2 vers 13 staat dat zelfs het spijsoffer in de tempel of het brandoffer werd gebracht aan de Here en het mocht niet zouteloos zijn. Betrekking hebben op het offer dat je de Here bracht, het kostte je dus iets, want het mocht niet zouteloos zijn. Het had een waarde. Het volgen van Jezus, zeggen wij dan ook, het kost ons iets. Ja, het kost ons vanochtend om uit ons warme nest te komen. Ja, toch? Het kost ons iets. Met andere woorden, zowel in het geestelijke als in het natuurlijke neemt zout een belangrijke plaats in. En we weten uit de geschiedenisboeken dat zout een van de eerste producten was waarmee wereldwijd gehandeld werd. En je handelt alleen met iets dat waarde kent. Ja? Wie zout had, had ook macht in die dagen. Vandaag in de dag heeft iedereen wel een potje soda zout. in de keukenkastje of in het kruidenrekje staan. En weet u, zout dat net gewonnen is, is niet wit van kleur, maar is meer beige van kleur. Ja? En het keukenzout wat wij gebruiken, is gewoon wit. Dat zegt mij dus, voordat het gebruikt kan worden, heeft het dus een proces ondergaan. Dat zegt genoeg naar mij. Ik ga als zout een proces onder. Om het zout van deze wereld te willen zijn, moet je dus een proces ondergaan. Jezus gaat met jou aan de slag. De Heilige Geest wil met jou aan de slag gaan. Maar Jezus gebruikt nu het zout als een gelijkenis voor ons als christen zijn. Nou, laten we even kort naar bepaalde eigenschappen kijken wat zout doet. Ja? Zout als eerste is smaakmakend. Ja toch? Hebt u wel eens een stukje vlees gegeten dat niet gezouten is? Wie? Smaakt dat lekker? Nou, ik moet er niet aan denken. Sommige mensen eten maar geen vlees. Vegetariërs, hoeveel mensen? 2, 3, 4 zie ik. Mag ik jullie even iets zeggen? Ik las vanochtend nog Exodus hoofdstuk 16. Toen het volk van Israël door de woestijn liep, begonnen ze te murmureren en te klagen. De Heer gaf 's ochtends manna en 's avonds gaf hij het vlees uit de hemel. Dan had je mooi pech gehad in die dagen, zal ik u zeggen. Ja toch? Dan had je niks te eten gehad. Maar hij staat letterlijk, hij gaf vlees uit de hemel. Om te eten, zijn volk. Maar goed, dat maakt niks uit hoor. Paulus zegt ook in zijn brieven dat we elkaar moeten respecteren. Ook als het gaat om iemand iets anders eten. Hè? Dus respect voor elkaar, laat dat even duidelijk zijn. Maar ik zeg u, ik eet geen vlees dat niet gezouten is. En mijn vrouw zegt, je moet minder zout op je vlees doen. En ik probeer het wel, maar het lukt me nog niet zo. Omdat ik gewoon hou van goed gezouten vlees. Sommigen houden van licht gezouten vlees. En dat is ook goed. En ik denk, als we geen medische reden zouden hebben, zoals een te hoge bloeddruk, zouden we allemaal wel een klein beetje zout toepassen in ons voedsel. Want zout geeft smaak aan ons voedsel. Ik persoonlijk, en dan kom ik weer, ik lust geen speklappen zonder zout. Ik moet er niet aan denken. Ik lust geen gehaktbal dat niet gezout is, dat niet gekruid is. Ik lust totaal geen stukje vlees, welk steak ook, dat niet gezout is. Ook een klein beetje zout geeft dus smaak aan je eten. Ik stond er even bij stil toen ik nog een jonge jongen was en thuis woonde. En ik denk dat ik nog geen 10 was. Ik was nog een beetje zo'n druktemaker. Je kunt je haast niet voorstellen hè, dat ik een druktemaker was. Maar ik was er wel een. Maar in ieder geval, ik kan me nog goed voorstellen dat mijn moeder vroeg, Siel, wil je even naar de supermarkt gaan? Wil je even een bouillonblokje halen? Zo'n groot bouillonblokje. Want ze was soep aan maken. Ik zei, daar heb ik geen zin in, ma. Jawel, maar ik heb het nodig. Ik heb het niet meer. Ik zei, ik heb er geen zin in naar de supermarkt te gaan. Oké, zegt mijn moeder. Dan niet. Dan moet je het maar zelf eten. En ja hoor, wij zeggen vaak, wie niet luisteren wil, in dit geval wie niet, die moet maar proeven. Ja toch? En bij het eten van de soep trok mijn gezicht zo. Ik zal het nooit vergeten als jonge jongen. En ik zeg, die soep smaakt nergens naar, zei ik zo. En ik zie de lach van mijn moeder al. Ja, je wilt toch niet luisteren? Soep zonder bouillon, zonder een smaakje. Smaakt nergens naar. Met andere woorden, iets toevoegen van zout, smaak geven. Zout is ook haast onontbeerlijk voor onze voeding, maar zeker ook voor ons lichaam. Ja? Zout heeft in het lichaam een aantal functies. Zorg voor mijn vochtbalans. Ook zorg zout voor het doorgeven, heb ik gelezen. Voor zenuwprikkels, voor de samentrekking van mijn spieren, heb ik gelezen. Een andere functie van zout is, ja, het regelt mijn bloeddruk. Bij gebrek aan zout in ons lichaam bestaat ook uitdroging. Weet je, waar is een woestijnreiziger op bedacht als hij een hete tocht gaat maken? Op zout en water. Op genoeg water en zout. Want zout houdt vocht vast. Maar zout heeft als eerste eigenschap een smaakgevende functie. Ja? En nogmaals, dan pas ik het even weer toe op mijzelf. Onze gesprekken die wij als kinderen van God voeren, mogen niet zouteloos zijn. Ja? Maar juist smaakgevend moeten ze zijn. Ze moeten woorden zijn van hoop, ja? Van verwachting. Colossense 4, vers 6. Uw spreken zij ten alle tijde aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan een ieder het juiste antwoord moet geven. Niet zouteloos. Het moet hoopvol zijn, smaakvol zijn. Ja? Een andere vertaling zegt, in gesprekken met je collega's, medestudenten, familie enzovoort, enzovoort. Ja? Moet je verstandig praten, zegt een andere vertaling. Ja, weet je. Het is een hele kunst om verstandig te praten. En soms als ik merk, oh, ik heb iets doms gezegd, kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan soms. En denk mezelf, oh, wat heb ik nu weer gezegd? Heeft u dat ook wel eens? Of ben ik de enige? Ja. Dus het is nog een heel proces wat ik ondergaan moet, ja, om verstandig te praten. Want mijn kwerk, ja, die zegt wel eens domme dingen. Nou ja, goed, ik hoop dat ik niet de enige ben. Maar goed, uw spreken zij ten alle tijden aangenaam, niet zouteloos. Gij moet weten hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven. Praat verstandig in gesprekken met je collega's, medestudenten, familie, et cetera, et cetera. Het past niet bij een kind van God met een dubbele tong te spreken. Ja? Daarmee ben je gewoon onbetrouwbaar. Niets is zo erg als kinderen van God onbetrouwbaar zijn in hun spreken. Niets is zo erg. Het is altijd makkelijk om met anderen mee te praten. Ja, vooral met ongelovigen. Dan voel je je misschien vervelend, in een hoekje gedreven. Maar omdat je eenmaal geen vijanden wil maken, zeg je niks en lach je mee en praat je soms mee. Ja? Maar leven in waarheid is vele malen belangrijker dan je tegenstanders te behagen, lieve mensen. Praat in waarheid. Eén ding heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Dat wanneer je ook een kerkleider wil zijn, ja, in Gods huis, je sterk in je schoenen moet staan. Je moet sterk staan in je schoenen. Ja? Ga niet mee met de massa, maar sta voor het woord van God. Jezus weigerde naar de monden van de mensen te praten. Het gevolg was, staat in Johannes 6, vers 66, dat vele mensen zich afkeerden van Jezus. Gek is dat, het staat in Johannes 6, 6, 6. Wat een getal. Maar lees die maar. Johannes 6, 6, 6. En ze keerden zich van Jezus af. Jezus weigerde om met de menigte mee te praten. Onze woorden moeten met zout gezouten zijn. Woorden van hoop, woorden van geloof, van vertrouwen. Ik spreek vertrouwen uit. En vooral van waarheid. Ja? Het is niet altijd makkelijk om voor de Bijbelse waarheid uit te komen. Zeer zeker niet. Maar als we dit zullen doen, ja, dan gaan we ook ontdekken dat mensen toch ook meer respect voor je zult gaan krijgen. Ja toch? Als je durft uit te komen wie je bent voor het woord van God, al vinden de mensen zo'n vervelend, maar op een gegeven moment meer en meer gaan ze respect voor je krijgen. Veel meer dan wanneer ze weten dat je alleen maar naar de kerk gaat of een lid van een bepaalde kerk bent, onszelf christenen noemen, maar dan verder helemaal in niets het merken. Dat doen de medemensen helemaal niks. Maar kom gewoon uit waarvoor je staat. Als tweede, zout heeft een dienende functie. Ja. Zout is niet voor zichzelf, maar om zich te geven, zodat die ander, of in dit geval het stukje vlees weer, of vis, ja, beter tot zijn recht komt. Zout behoort zich dus op te lossen. Het smelt weg ten koste van een ander. Het is ook waar dat zout beter oplost in warm water dan in koud water. Ook dat weten wij. Weet je, koude harten van christenen, het betekent helemaal niks. Ik kan zeggen, ik ben een christen. Maar als mijn hart koud, koud, koud is, ja, dan betekent het eigenlijk helemaal niks. Mijn hart moet warm zijn voor de Heer, ja? Koude harten van christenen betekenen helemaal niets, maar warme harten smelten op in de samenleving en geven een smaak. Dus als ik mezelf oplos als een dienaar, dan ben ik een smaakmaker. De vraag is, wie is de grootste in het koninkrijk? Die vraag werd aan Jezus gesteld. Dat is de dienaar die zijn of haar leven geeft voor een ander. Iemand die altijd met zijn eigen ding bezig is, met zijn eigen belangen, kan niet dienen in Gods koninkrijk. In Matthäus 8 staat een mooi voorbeeld. Dat er een schriftgeleerde tot Jezus kwam die zei, Heer, ik zal u volgen en ik zal u dienen, maar sta mij eerst toe dat ik mijn vader begraven. En Jezus geeft een heel, ja, opmerkelijk antwoord. Jezus zegt, volg mij en laat de doden begraven. Dit zegt Jezus niet uit ongemanierdheid, maar met het oog dat er altijd wel iets is, ja, dat wij de voorkeur geven boven het volgen en dienen. Er is altijd wel een reden te volgen of te vinden om het volgen van Jezus uit te stellen, om de dingen toe te passen in ons leven. Heren, maar laat mij eerst met mijn vader begraven, of vul het zelf maar in. Met andere woorden, Jezus is niet ongemanierd, maar hij zegt, het is nu de tijd. Het is nu de tijd, ja? Stel prioriteiten. Zout laat zich moeilijk ontbinden, oplossen in koud water. Of in koude hart, heb ik gezegd. Laten we horen wat Jezus ook verder zegt in Matthäus 20, vers 28. Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dus wij zijn eigenlijk ook degene die onszelf moeten geven. Als een soort losprijs, ja? We stellen ons dienstbaar op in de samenleving. Als derde, dus. Eerste was smaakgevend, de tweede heeft een dienende functie. Als derde eigenschap, zout is bederfwerend. Denk maar weer aan vlees of vis. Proviant. Een vrouw, de zeevaartmensen, die weten dat als geen ander. De smaak van zout gaat zich hechten aan etenswaar en gaat het proces van verderf vertragen. Kooplui op de markt passen dit toe, vooral wanneer het warm is. Het wil het bederf dus en de ontbindingsproces zo lang mogelijk uitstellen. Maar het heeft ook een genezende werking. Een wondje kun je reinigen met soda of zout. Weet je, heeft u ooit wel eens spruw gehad? Weet wat spruw is? Meestal hier, hè? Van die witte plekjes. Je kijkt maar aan of je dat woord niet kent. Spruw. Wat? Heet het anders? After? Spruw. Ja, ik heb er gisteren nog even opgehoord. Er staat gewoon spruw in het woordenboek, hoor. Oké, nou goed. Of is dat van 50 jaar geleden wat ik nu weer zeg? Dat kan ook, hoor. Is er tegenwoordig een nieuwe benaming voor? Nee? Dan gaat hij even googlen. Spruw. Dat is echt van die witte plekjes. En weet je, als je een bikkel bent, dan pak je zo, dan doe je. Dan gaat hij even piepen, hoor. Dat zal ik wel zeggen. Maar op een gegeven moment, je hebt van die plekjes soms in je mond of ja, in de binnenkant van je mond. En vroeger deden we een klein beetje zout om het zo snel mogelijk te herstellen. Ja, spruw is dus een infectie van de mondslijmvlies. Van die witte plekjes. En als je er een beetje zout op doet, dan herstelt het sneller. Het heeft dus een zuiverende, geneeskrachtige werking. Ja, dat is van zout ook. De reden ook, onder andere, dat heel veel mensen met huidklachten naar Israël gaan om in het zoute water daar die dode zee te gaan liggen, te baden. Hè? Want het heeft een genezende werking. In de medische wereld erkent men ook het zoute water als een waardevol hulpmiddel bij huidproblemen. We kunnen ook in onze omgang met anderen zuiverend werken. En daardoor bederfwerend zijn. Door nogmaals ook alleen maar een positieve houding te hebben. Niet met zo'n chagrijnig vierkant hoofd door de wereld te lopen met een afkeurende blik van, ik vind het allemaal niks en het deugt nergens voor. Mopperen en klagen. En dat als kind van God, dat past niet bij ons. Ja? De discipelen van Elisa in 2 Koningen 2, die kwamen bij hem, want het water dat ze dronken, dat veroorzaakt alleen maar misgeboorte. Klagen, het veroorzaakt alleen maar dood en misgeboorte. Al dus hun bevindingen. We moeten hier weg, het deugt niet en enzovoort, enzovoort, hoop geklaagd. Maar Elisa keerde de situatie om door in dit geval een schaaltje zout in het water te gooien. En hij zei erbij, ik maak dit water gezond, zei Elisa. Er zal geen misgeboorte of dood meer zijn. Zout is bederfwerend en maakt dus leven. En wie zijn het zout van deze wereld? Jij en ik. Dus spreek leven uit. En dat weten wij. Spreek woorden van leven uit. En zeg niet, oh, dat is misgeboorte. Het zal alleen maar dood opleveren. Spreek woorden uit van leven. Jij bent het zout. Dus je kunt geestelijk bederfwerend en zelf, ja, levend zijn. Ja? Door het zout van deze wereld te zijn. Vierde eigenschap van zout. Zout maakt dorstig. Nou, wie kent dat niet? Vooral als je veel chips eet. Pinda's eet. Dan heb je vaak, nou ja, sommigen een pilsje. Sommigen iets fris, een glas water. Maar zout maakt dorstig, ja toch? Dat kennen we ook allemaal. Van gezouten chips en pinda's krijg je behoorlijk dorst. En dat komt gewoon door die zout. De gelijkenis is eigenlijk ook makkelijk te trekken. Het zout in ons moet anderen dorstig maken. Nogmaals, ik betrek het steeds op mezelf. Door mijn handel, door mijn wandel, eerlijkheid, integriteit, moeten wij mensen aandacht trekken. Of zelfs respect afdringen. Paulus schrijft in Romeinen 11, vers 11, hen tot naijver op te wekken. Dat wil zeggen, hen tot jaloezie, tot ja, naijver op te wekken. Maak hen dorstig, zoals jij bent. Hier wordt dan in eerste instantie gesproken over de Joodse volk, maar dat geldt ook voor ons, ja? Voor alle ongelovigen om ons heen. Maak ze dorstig, maak ze jaloers zoals jij bent. In deze tijd waarin zoveel problemen toenemen. Denk aan terreurdreigingen, zoals even de politiek dat zegt. Of de afbrokkeling, wordt er ook zo mooi gezegd, van de samenleving. Zoals de politici dat zeggen. Ja, zo mooi kunnen zeggen. Ze veroorzaken zorgen, onrust, noden. De problemen lijken ons allemaal boven het hoofd te groeien. Wij kunnen laten zien dat we niet bang zijn voor de dag van morgen. Wij kunnen laten zien dat we niet bang zijn om te verhongeren. Wij kunnen laten zien dat we geloven in een machtige God. Hij heeft namelijk gezegd dat we de musjes te boven gaan. Zorgen, zorgen, zorgen. Hoe gaat het met het klimaat? Hoe gaat het verder met alles, met onze pensioenen? Allemaal dingen die ons aangesproken worden en ze zullen waar zijn hoor. Om zorgen over te maken. Heb ik straks nog wel een pensioen op mijn oude dag? Of moet ik straks alleen leven van mijn bijstand? Is er nog wel wat over? Ik maak me zorgen. Zorgen, zorgen. Heb ik al die jaren daarvoor gewerkt? Misschien nu ook, of helemaal niet. Maar de Bijbel zegt, maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Je moet natuurlijk wijs leven. Maar de Heer zegt, je gaat de musjes te boven. De Bijbel zegt verder dat er in de eindtijd, ja, hele moeilijke tijden zullen komen van zorgen. Ja, problemen die zullen toenemen. Het is gek. Maar hoe knapper de mensen worden, hoe minder zij in staat zijn met antwoorden te komen op al de problemen. Is u dat ook opgevallen? We worden allemaal steeds knapper en knapper en knapper. Maar we zijn niet in staat om de problemen allemaal op te lossen die zich aandienen. Ik maak me niet druk. En dat klinkt even heel groot wat ik nu zeg. Ik maak me niet druk dat de wereld vergaat. Want ik geloof, wat er in de Bijbel staat, dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. En het oude moet voorbij gaan. Ik laat u dat ook zien dat er staat. Jesaja 65. De Heer kondigt aan, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niemand denkt meer aan het verleden. Niemand verlangt ernaar terug. Want ik schep, maak jullie blij en vrolijk voor altijd. Van Jeruzalem maak ik een vrolijke stad van haar bevolking, blije mensen. Ik zal juichen om Jeruzalem, verblijd zijn om mijn volk. Je hoort er niemand huilen, niemand schreeuwen om hulp. Is dat niet een geweldige belofte voor ons? Daarom durf ik te zeggen, ja, de eindtijd wordt moeilijk. En er zullen nog heel veel dingen gebeuren, ja. Moeilijk en moeilijk, ook christenvervolging, meer en meer. Maar ik geloof in de toekomst voor ons allen. Ik geloof in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zoals de Bijbel dat hier zegt. We moeten hen dus dorstig maken. Ja? Hoe? Door te laten zien dat we anders zijn. Dat wij mensen zijn van de toekomst. Met hoop en verwachtingen. Spreek die woorden uit. Onderlinge liefde is een kenmerk van de discipelen. Johannes schrijft in zijn evangelie, hoofdstuk 13, vers 35. Waaraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, als er ook liefde onder elkaar is. De wereld hongert en dorst naar echte liefde en hoop. En niet naar die kortstondige liefde die goedkoop is. Ja? Zout maakt dorstig. En wij zijn dus het zout van deze wereld. Nou, dat zijn vier eigenschappen. Jezus spreekt in gelijkenissen dus over zout, omdat zout zeer kostbaar was in die dagen. Hij had een hoge waarde. Hij gaat Jezus ook in deze gelijkenis om ons te attenderen op onze verantwoordelijkheid die we dragen. Zout kan dus ook krachteloos en smakeloos worden. Ja? Hebt u wel eens gekeken op uw zoutpotje of op een zakje zout wat u hebt, dat daar een houdheidsdatum op staat? Houdbaarheidsdatum op staat. Dankjewel. Staat er echt op. Met andere woorden, het kan zijn kracht verliezen. Zout kan zijn kracht verliezen. Ik kan vandaag vol van vuur zijn. Vol passie en bewogenheid zijn. Maar ik kan het verliezen. Ik kan het verliezen. En hoeveel mensen verliezen niet hun kracht en hun passie en keren terug naar deze wereld? Heel veel mensen. Van de week nog gehoord hoeveel mensen, zoals we begonnen waren in ons kleine zaaltje aan de Broekheurneweg. We hadden een garagegebouw omgetoverd of omgebouwd. Tot een klein zaaltje, zo waren wij begonnen. En al heel veel mensen zijn allemaal weer teruggekeerd naar deze wereld. Vol passie waren ze, vol bewogenheid. En het zout is smakeloos geworden. En de Heer zegt op een gegeven moment, word niet zoutloos. Tweede gedeelte spreekt hij over het licht. Licht als eerste brengt openbaring en brengt duidelijkheid en wijst ons de weg. Hij begint te zeggen dat de stad op een berg niet verborgen kan blijven. Ik heb me laten vertellen dat wanneer je 's avonds op het vliegveld, Rudy, je bent er geweest, misschien kun je het beamen. Misschien zijn er mensen ook geweest naar Israël. Ja, die op het vliegveld van Jeruzalem Airport aan zijn gekomen. Maar als je daar aankomt en je neemt vervolgens de bus of een auto en je rijdt naar de stad Jeruzalem, dan hoef je alleen maar het licht tegemoet te rijden. Want de huizen zijn gebouwd op rotsen. Met andere woorden, het licht van de stad Jeruzalem hoef je alleen maar in je vizier te nemen en je wordt geleid naar de stad van God. Ja? En licht op een stad kan niet verborgen blijven. Ze springen eruit, want de huizen zijn gebouwd op de rotsen. Het valt al van verre te zien daar het licht van de stad is. Daar moeten wij heen. Zelfs een tomtom heb je niet nodig, want je weet, ik rij naar het licht toe. Jezus haalt deze gelijkenis aan. En we begrijpen ook gelijk wel wat dit betekent. Dat heeft betrekking op ons. Efeze 5 vers 8, Thomas. Gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen van het licht. Wijs mensen de weg naar het licht. Als tweede, licht brengt vruchtbaarheid. Planten, bloemen hebben licht nodig om tot groei en tot bloei te komen. Zonlicht heeft invloed op onze gezondheid. Ja? Zonlicht bevordert de aanmaak van vitamine D, onze huid. Vitamine D is nodig voor de aanmaak van gezonde botten, voor onze tanden. Licht produceert dus en zorgt voor vermenigvuldiging. Zonder openbaringslicht van de Heilige Geest blijft de Bijbel een gesloten boek. Een boek vol raadselen en geheimenissen. Zullen we nooit productief kunnen zijn, ja, als we Gods woord niet lezen of onder het woord van God komen. Ja, maar velen zeggen, ja, maar ik kan toch thuis ook wel de Bijbel lezen. En dat is ook goed en dat moet je ook blijven doen. Maar ik stond erbij stil, ja. Stel dat je kind vandaag zegt, pa, ma, ik ga niet meer naar school, kom maar de boeken. Ik ga thuis wel zelf studeren. Wat zeg je dan? Natuurlijk, jongen, ga je gang. Blijf maar lekker thuis. Dat zul je toch zeggen. Of zeg je, nee, je gaat naar school, want je moet erin gestuurd worden. Je moet hierin opgeleid, begeleid worden, om het juiste te kunnen begrijpen. Anders ga je er zelf... Oh, ik spreek tot jou, zie ik wel. Anders ga je er zelf een invulling aan geven. Heel veel mensen zeggen, ik kan thuis mijn Bijbel ook lezen, maar God heeft eenmaal mensen aangesteld, onderwezen om het door te geven. Daarom is het goed thuis Bijbel te lezen, maar ook onder de samenkomsten te komen, onder het woord van God te komen, om onderricht te krijgen. Ja? Licht brengt inzicht, brengt vruchtbaarheid. Wil je groeien, zul je naar de samenkomsten moeten gaan. Ja? En nogmaals, de Bijbel zegt, verzuim de onderlinge samenkomsten niet. Jezus is het licht van de wereld. Zonder hem, ja, werkelijk te hebben aangenomen, kun je dus niet produceren. Kun je niet vruchtbaar zijn. Het staat zo mooi beschreven in het verhaal van de overlevering van Jezus. En Petrus verraadt het volgende. We weten dat Petrus op een gegeven moment aan het eind 3 jaar aan de zijde van Jezus liep. Een goede christen, zouden we zeggen. Maar wat er werkelijk in zijn hart leefde, werd aan het licht gebracht hoe, er staat in Lucas 22, vers 56, en bij het licht van het vuur zag een slavin hem zitten en zij keek hem scherp aan en zeide, ook die was bij hem, bij Jezus dus. Dus het licht van het vuur openbaarde wie Jezus werkelijk was, wie Petrus werkelijk was. En hij begon te huilen over zijn eigen geestelijkheid, over zijn vruchtbaarheid, dat hij eigenlijk nog in heel veel dingen tekort schoot. Hij moest nog een hele lange weg te gaan om te groeien. Hij werd verbroken. Dus het licht van het vuur zal openbaren de maat van onze volwassenheid. En of we aan het groeien zijn. Ja? Dat is het tweede. Derde, licht brengt orde in chaos. Nou. Het scheppingsverhaal zegt als volgt. En de aarde was woest en ledig en duisternis lag over de aarde. En God zeide, er is licht. En God zag dat het licht goed was. En hij was tevreden. Ik weet niet hoe je er tegenaan kijkt, maar ik persoonlijk baal altijd van chaos. Het kriebelt mij altijd als ik ook chaotische mensen zie. Ja? Want chaos vreet energie. Of zeg ik iets wat niet waar is? Chaos in je leven, chaos om je heen, dat vreet energie. Chaotische mensen zijn altijd druk met het produceren van weinig dingen. Ze zijn weinig vruchtbaar. Chaotische mensen raken snel uitgeput. Komen vaak in persoonlijke noden. Hebben vaak altijd tijdnood. Mede doordat hun leven gewoon niet geordend is. Geen structuur kent. God is een God van orde en structuur, mensen. En we zijn geschapen naar zijn beeld en gelijk is. Met andere woorden, bent u chaotisch, zit er geen structuur is, komt u altijd in tijdnood, enzovoort, enzovoort. Ga uw leven ordenen. Vraag de Heilige Geest om uw leven op orde te brengen. Breng structuur aan. Het is zo belangrijk dat kinderen vandaag aan de dag structuur in hun leven krijgen. Al die vrije opvoeding, ik vind het maar niks, zeg ik u. Helemaal niks. Het is onze plicht als ouders om kinderen structuur aan te brengen. Als de basis goed is, kunnen ze daar later verder bouwen. Je zult zien, volwassen mensen die van alle kanten opgaan, die hebben vaak een tekort gehad in structuur, in leiding, in hun kinderjaren. Ja? God is een God van orde, van structuur. God verspilt geen tijd aan dingen. Je hebt mensen die zo druk zijn als een potje met pieren, zeiden ze bij ons op het werk altijd. Als een potje met pieren. Dat kriebelt en dat wiebelt en dat beweegt in zo'n potje. Maar produceren, homa. Je hebt mensen die zeggen, ik kom altijd tijd tekort. We hebben allemaal evenveel tijd gekregen. Alleen de een produceert wel en de ander produceert niet. Aan wie ligt het dan? Aan God? Of aan onszelf? Ga je leven ordenen. God is een God van orde. Het licht van Gods woord brengt orde in mijn leven. Brengt structuren in mijn leven. Ja? Paulus zegt in 2 Korinthe 10, vers 5. God gaf ons deze autoriteiten ook. Ja? om je leven te orden. Wees niet afhankelijk, ook van anderen, om te beginnen. Begin je leven te spiegelen in Gods woord. En grijp de structuur aan. Bid om de Heilige Geest om orde en structuur in je leven te ontvangen. Ja? Licht brengt orde in chaos. Als vierde, licht ontmaskert. Ook dat is een waarheid. Licht ontmaskert dat wat in duisternis begeeft. Efeze 5, vers 13. Mag ik, Thomas? Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag is, komt is licht. Een klein lucifertje, en we weten het, kan het verschil maken of je iets ziet of niet ziet. Licht drijft duisternis weg. Het ontmaskert de duisternis en openbaart. Hoe weet ik nu of een prediker in Gods waarheid spreekt of niet? Ja, sommigen kunnen zo mooi spreken, kunnen jou zo meenemen, kunnen jou zo op je emoties en gevoelens inspreken, dat je zegt dat moet wel van God zijn. Maar alleen de kennis van Gods woord brengt licht, ontmaskert dingen, ontmaskert geheimen, ja? Laat je zien of teksten uit de context worden gehaald of in de context plaatsen. Ja? Licht ontmaskert. Door de inwoning van de Heilige Geest zullen wij meer inzicht krijgen als de duistere praktijk om ons heen leeft. Ja? Licht brengt waarheid. Ook dat is een waarheid. 1 Korinthe 3 vers 13. Zo zal ieders werk openbaar worden. De dag zal het openbaren, want het zal door vuur ontdekt worden. Hoedanig ieders werk is, het zal het vuur moeten doorstaan. Ja? Alles wat ook in het verborgene van mijn hart is, zal aan het licht komen, zegt Gods woord. Het openbaart onze hartgesteldheid, hoe we werken, hoe we denken. Het zal aan het licht komen. Weet je, het verhaal van Ananias en Safira, kent u dat? Handelingen? Iedereen bracht met de juiste hartgesteldheid een offer naar het huis van God. Aan de voeten van de apostelen werd een offergave gebracht. De een gaf 10 euro, de ander gaf 100 euro. Er waren zelfs rijke mensen die gaven wel een ton. Maar in ieder geval, ze brachten het allemaal met de juiste hartgesteldheid aan de voeten van de apostelen. Voor die nieuwe gemeenschap. En dan staat er, dan heb je Ananias en Safira. Ze zien het gebeuren. Ze verkopen een stuk land en brengen de opbrengst aan de voeten. En de vraag is, is dat de opbrengst? En ze zeggen ja. Weet je, het gaat niet om de opbrengst bij de Heer. Het gaat om je hartgesteldheid. Hadden ze gezegd, het was maar een half opbrengst, we geven de helft van onze opbrengst, dan was er niks aan de hand geweest, wist u dat? Het ging niet om de volle opbrengst, maar het ging om de waarheid. Maar ze gaven iets en ze zeiden, dat is wat we gekregen hebben. En dat was niet de waarheid. Gods licht in het leven van Petrus zei door de Heilige Geest, ze liegen en ze bedriegen. Met welke hartgesteldheid brengen we ons offer? Alles wat niet waar is, zal aan het licht komen. Misschien vandaag niet, dan wel morgen, dan wel voor de rechterstoel van Christus. Alles wat niet in waarheid is, zal aan het licht komen. Met andere woorden, ik kan beter mijn best doen vandaag in waarheid te leven, dan dat ik straks op een matje geroepen word. Amen? Ik kan beter nu gewoon zeggen, ja, fout is fout. Recht is recht en krom is krom. Als ik fout ben, en wie maakt er geen fout, dan kan ik beter zeggen, ja, ik ben inderdaad de bocht uitgevlogen. Maar dan ben ik tenminste eerlijk. Dan hoef ik er later geen verantwoordelijkheid meer over te af te leggen. Ja toch? Dus leven in waarheid. Nou, Ananias en Safira werden hard gestraft. We vinden dat misschien niet leuk. Maar ze moesten het bekopen met hun dood. Staat er letterlijk. Waarom? Omdat zij niet in waarheid hadden gesproken. Licht brengt waarheid. En soms gaat er een tijd overheen. Maar licht brengt waarheid. Tot slot, mag ik de muzikanten vragen? Ja? Als laatste punt. Licht maakt vrolijk. Gods licht brengt blijdschap in mijn hart. Ik weet niet hoe u dat ervaart. We hebben allemaal moeilijke tijden. Maar als ik weer terugga naar het woord van God, dan komt er altijd weer vreugde en dankbaarheid. Licht maakt vrolijk. God maakte het licht. Zonder licht zou de wereld in een duisternis blijven gehuld. Gods licht in ons hart moet genezend werken, moet blijdschap produceren. Geen namaak, geen tijdelijke blijdschap, maar blijdschap dat juist gezien wordt, ook in tijden van moeilijkheden. Als het tegen zit, kunnen wij toch zeggen, ondanks alles, mijn blijdschap is in de Heere. God heeft nooit gezegd dat we een kalme reis zouden hebben. God heeft nooit gezegd dat we geen problemen zouden hebben. We hebben allemaal problemen. De een soms meer dan de ander. Maar juist in die moeilijke tijden is mijn houvast de blijdschap in de Heer. Dat de Heer weet waar ik doorheen ga. Mijn blijdschap is in de Heer, ook al ga ik door een dal van dieper duisternis. Mijn blijdschap en mijn kracht zal moeten zijn in de Heere. Mijn wortels zijn diep geplant in de Heere. En als mijn wortels diep geplant zijn, dan put ik steeds weer nieuw levend water om dankbaarheid en blijdschap te hebben. Want met de Heer zal ik overwinnen. Spreuken 17 vers 22 zegt, een vrolijk hart bevordert de genezing. Een blij hart met de Heere bevordert de genezing. Waar je ook in bevindt. Misschien lichamelijk. Misschien in een financiële situatie. Misschien in welke omstandigheden ook. Een vrolijk hart bevordert de genezing. Je kunt in je zak en as blijven zitten. En mopperen en klagen en klagen en klagen. Maar eigenlijk rek je je situatie alleen maar op. Het enige middel is, wees vrolijk. Spreek vrolijkheid. Wees dankbaarheid dat de Heer jouw situatie kent. En uit die situatie trekt, ja? Licht brengt genezing. Gods licht brengt genezing. En nogmaals, het is niet altijd makkelijk. Maar een vrolijk hart bevordert de genezing. Licht bevordert de genezing. Een verslagen geest doet de gebeente verdorren. Mensen die depressief zijn, en er zijn heel veel mensen depressief, en ook waarschijnlijk in ons midden. En ik heb echt met u te doen, laat het even duidelijk zijn. Ik denk daar helemaal niet licht over. Vroeger was ik een beetje dom. In die zin van, we hadden een vrouw in de gemeente. Ja, die was zwaar depressief. En dat bleek nu achteraf dat er gewoon in haar hersenen een stofje niet goed werd aangemaakt. Waardoor zij op een gegeven moment iets tekort kwam. Dat veroorzaakte dat ze altijd depressief was. Nou, gelukkig weet de wetenschap, de medische wetenschap, een antwoord eraf. Maar weet je, dan was ik nog zo naïef en ik was vol geest. En ik dacht, als ik maar bid, dan gaat alles voorbij. En ik geloof in de kracht van Gods geest. Ik geloof ook dat dat overwonnen is aan het kruis van Golgotha. Uw depressiviteit. Echt waar. En je mag echt een beroep doen op het overwinningskruis van Jezus Christus. Ja? Maar ik geloof ook dat het licht van Gods geest in ons overwinning brengt. Ja? Neem geen genoegen met uw situatie. Overwin het door het licht van Gods geest. Een klein schemerlampje kan het verschil maken in uw huiskamer. Ja toch? Het kan licht brengen. Het brengt licht. Maar het kan ook sfeer brengen. En het brengt op een gegeven moment rust. Weet je, misschien vind je jezelf nog maar een heel klein schemerlampje. Dat kan. Maar je geeft wel licht. Wie je ook bent, je geeft wel licht. En je kunt sfeerbepalend zijn in je omgeving. Al ben je nog maar zo'n klein schemerlampje. Ik ben nog geen TL-buis. Ik ben nog niet, wat voor licht er ook, een bouwlamp van 1000 watt. Ja, je weet wat ik bedoel, hè? Ik ben misschien maar een klein schemerlampje. Maar een klein schemerlampje kan het verschil maken. Onderschat jezelf niet. Je bent het zout van deze wereld en je bent het licht van deze wereld. Onderschat je eigen inbreng niet in deze wereld. Jouw aanwezigheid kan sfeerbepalend zijn en kan de hele atmosfeer in je omgeving veranderen. Je bent het zout en het licht van deze wereld. God zegen jou. Amen.